Afgelopen zondag was ik niet in de kerk, was ik aan het duiken in het water. Als je denkt dat God een mooie natuur heeft gemaakt, als je in een bos rondwandelt of in een park, dan moet je een keer onder water kijken. Fabulous, zalig, fantastisch om te zien. Dat was voor mij een up. Ik was niet in de kerk, maar toch was het een up. Veel toffe gesprekken gehad met de mensen daar. Maandag zat ik in de auto met een collega, we waren onderweg naar Duitsland, een paar uur aan het rijden. En die collega die vertelde, ja, we waren al praten over duiken en andere gevaarlijke sporten. Hij had het over skydiving, ik zeg ja, fantastisch. En hij vertelde van een mevrouw in Peru, denk ik, die is komen vast te zitten in een turbine. Skydiven, dat is zo door, ja, dat is zoals parachute springen, maar dan blijf je hangen door opwaartse turbulenties. Dus de lucht houdt je eigenlijk omhoog. En er was een storm en die mevrouw was in die turbine gekomen. En die was eigenlijk omhoog gelanceerd, steeds hoger en hoger. Die is tot 10 kilometer hoog gegaan. 10 kilometer, dat is de hoogte van een lijnvlucht. Ja, dus daar is ook geen lucht meer. Dus die mevrouw is het bewustzijn verloren. En die parachute, ja, zonder lucht doet een parachute niks. Dus die is ingeklapt. De mevrouw zat in een redelijk hopeloze situatie. Die zal waarschijnlijk op dat moment een down moment hebben gehad. Ze is neergestort. Maar ze heeft het kunnen navertellen. Wat is er gebeurd? Hebben we eigenlijk al een projectie, of niet? Wat is er gebeurd? Die mevrouw is neergestort na de turbine. Met volle vaart, ja, dat gaat steeds sneller. En eigenlijk, ja, je mag gelijk naar de volgende slide gaan. Vlak voor het moment dat die mevrouw neerkwam, is die parachute open gegaan. Door een opwaartse stroom heeft hij gewoon die mevrouw bewusteloos en wel neergelegd. Die heeft het kunnen navertellen. Dat was het up-moment. Ze was zelf nog steeds niet eens bij bewustzijn. Ze is wakker geworden op de grond. Maar die hebben zo'n computertje mee en die traceren dan het traject dat ze hebben gedaan. En zo hebben ze dat achteraf kunnen navertellen. Mega spectaculair. Dat is het moment dat ik mezelf een vraag begin te stellen. Een vraag die ik mezelf niet altijd durf te stellen. Als ik denk aan Matteo, dan durf ik de vraag die dat daar bovenaan staat bijna niet te zeggen. Geloven wij nog in wonderen? Geloof je dat nog? Ja, God is almachtig en daar twijfel ik niet aan. Maar heb je nog echt dat hoopvolle geloof? Dat vertrouwensvolle geloof? Je weet wel, hè, 1 Korinthe 13, het gaat over de liefde. 1 Korinthe 13, vers 13, het slot van het hoofdstuk over de liefde. Ons resten nu geloof, hoop en liefde. Ja, maar oké, je gelooft dat God almachtig is, maar geloof je echt nog in wonderen? Hoop je daar nog op? Samen binnen de factor daarin is de liefde. Een vrouw, een moeder, die houdt van haar kinderen en daarom gelooft ze in haar kinderen. Ook al weet ze met haar verstand van, dat komt niet goed. Toch gelooft ze erin. Ze houdt ervan. Hoe is jouw geloof in een hopeloze situatie? Hoe zou jouw geloof zijn als je die vrouw was, die dat daar een skydiver was, en je ziet dat je in een hopeloze situatie bent? Hoe gaat jouw geloof zijn als je in juni naar de Belgische voetbal aan het kijken bent? Geloven dan nog in wonderen? Ja, misschien moeten we niet overdrijven. Ik had het er vanmorgen over met Henny. En Henny die zegt van, ja, gaan we kijken naar de voetbal? Ik zeg, ja, dat is goed, hè. Ik zeg, ja, maar gaan we dan weer opnieuw voor Nederland supporteren? Best, hè. Ik zeg, ah ja, nee, wacht, de Belgen die doen mee. Dus we kunnen eerst voor België supporteren en dan voor Nederland, hè. Henny zegt, ah nee, hè. We gaan eerst voor Nederland supporteren en zodra het zij eruit zijn, dan zijn we voor de Belgen. In de Bijbel zie je vaak ook wel hopeloze situaties. Weet wel, de Bijbel die staat eigenlijk vol van wonderen en spectaculaire verhalen. Het gaat wel over meerdere millennia. Het gaat over een heleboel millennia geschreven. En wij zien eigenlijk de highlights. Een van die highlights had Roger vanmorgen aan, Hiskia. Hiskia die krijgt een brief in zijn bus. Oh, een briefbus had hij misschien niet gehad, hè? Maar hij krijgt een brief. ja, wat gaan we nu doen? Ze gaan ons aanvallen. Hiskia's reactie die was duidelijk. Hij pakt die brief mee naar de kerk, naar de tempel. Hij legt hem hier neer. God, je kunt ook lezen. Hier, voilà, dat is mijn probleem. Dat is Hiskia zijn reactie. Geert die zegt het ook vanmorgen, 1 Petrus 5 vers 7. Op zo'n moment, als je met zorgen zit, werp al je bekommernissen op hem. Maar hoe moeilijk is dat? Hoe graag willen we wel niet gewoon... Goh, wat je zelf doet, dat doe je toch beter, hè? Hoe graag willen we zelf niet zo de touwtjes in handen nemen? We gaan een tekst opslaan uit de Bijbel. We gaan het hebben over zelfvat. Zelafiat in de herziene statenvertaling. Of zelfgat. Ah, ik heb het al laten zien. Wacht misschien even met de tekst in laten zien. Wie van jullie weet er wie of wat zelafiat is? Zelfgat? Ooit van gehoord? Niemand ooit van zelfgat gehoord? Poh, we gaan hier eens nieuws leren vandaag. Zelfgat. Dat is een man. Met een paar dochters. Zelfgat? Oh, oké, dan gaan we een keer kijken. Hè. Numeri. Oude Testament. Numeri. Genesis, Exodus, Leviticus. Numeri. Vlak voor Deuteronomium. Vierde boek. Numeri, hoofdstuk 27. Ik ga voorlezen uit de NBV-vertaling. Ik pak meestal de herziene statenvertaling. Maar in de herziene statenvertaling staat er Zelafiat en nog een paar andere namen die dat ik niet ken. Ik ga even op de namen die dat ik wel ken het houden. Numeri, hoofdstuk 27, vers 1 tot en met 11. Erfrecht van vrouwen staat erboven. Ja. De dochters van Zelofgat, die tot het geslacht behoorden van Jozef's zoon Manasse, dat van Jozef's zoon Manasse afstamde. Zelofgat was een zoon van Geser, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse. Kwamen, dus die dochters, daarover gaat het, die kwamen naar de ingang van de ontmoetingstent en wenden zich tot Mozes, de priester, Eleazar, en de leiders van het hele volk. Deze vrouwen, die dochters dus, Malga, Noah, Golga, Milka, Tirsa genaamd, als je ooit nog een keer 5 dochters hebt en je wilt wat namen zoeken, voilà. Zo heten ze, die legden hun het volgende voor. Onze vader is in de woestijn gestorven. Hij hoorde niet tot de aanhangers van de Korach, die tegen de Heer zijn in opstand kwamen, maar hij is door zijn eigen zonde gestorven. Hij had geen zonen. Moet de naam van onze vader nu uit de familie verdwijnen, omdat hij geen zoon heeft nagelaten? Wijst u ons, net als de broers van onze vader, een stuk grond toe? Mozes legde hun zaak aan de Heer voor. Net zoals Hiskia, weet je wel, net zoals we hebben gelezen in 1 Petrus 5 vers 7. Mozes legde die zaak aan de Heer voor. Wat gaan we daarmee doen? En de Heer zei tegen Mozes, Zelofgats dochters hebben gelijk. Je moet inderdaad een stuk grond in hun bezit geven, net als de broers van hun vader. Wat hun vader toekwam, moet op hen overgaan. En zegt tegen de Israëlieten, wanneer iemand sterft zonder een zoon na te laten, moet zijn bezit overgaan op zijn dochter. En heeft hij geen dochter, dan moet zijn bezit aan zijn broers gegeven worden. En heeft hij geen broers, dan moet het bezit aan de broers van zijn vader gegeven worden. Heeft zijn vader geen broers, wel, dan moet zijn bezit maar naar de naaste bloedverwant gegeven worden. Dat is zijn erfgenaam en dit is een wettelijke bepaling voor alle Israëlieten door de Heer aan Mozes gegeven. Misschien even de context plaatsen. Hè? We zitten midden in de woestijn. De Israëlieten zijn net uit Egypte bevrijd en ze zitten 40 jaar lang in de woestijn. Ik weet niet wat u weet welke periode dat we vandaag, jij en ik, hier vandaag zitten. We hebben net Pasen gehad, hemelvaart moet nog komen. We zitten in een periode van 40 dagen, van tussen Pasen en hemelvaart. Mensen zijn nog helemaal wild, enthousiast in die periode van Jezus is opgestaan, en Jezus is hier in ons midden, wauw, tof. We zitten met een kik. Hier in de woestijn, in Numeri, was dat misschien een beetje anders. Want wat was er gebeurd? Ze zijn bevrijd uit Egypte. Waren ze content? Nee. De Israëlieten die kloegen steen en been. En op dat moment komt Mozes met zijn 10 geboden af, met de hele wet. En hij begint nog een keer de Israëlieten, de Levieten te lezen, letterlijk. Hij gaat ze nog een keer de complete wet gaan opleggen. En als ze zich niet aan de wet houden, ga je zien in de hoofdstukken daarvoor, als iemand zich het durft in zijn hoofd te halen om op Sabbat hout te sprokkelen, die wordt gestenigd. Dat was de periode. Mensen waren bang, ze waren niet goed gezind, ze hadden het moeilijk, ze waren niet blij met het feit dat ze zo behandeld werden. En op dat moment zie je daar 5 zussen. Ik weet niet hoeveel zussen dat u hebt. Ik heb er eentje. Ik ga niet zeggen dat er eentje te veel is. Maar, nee. 5 zussen, serieus? Stel je een keer voor hoe dat dan moet gegaan zijn. Hè? 5 zussen tegen elkaar. Oh, ik vind dat jij moet gaan. Nee, jij moet gaan, want ik ben de vorige keer al geweest. Nee, jij moet gaan, want jij zit in het oosten. Nee, maar jij bent met al ideeën gekomen. 5 zussen. Die moeten met elkaar zien overeen proberen te komen. En ze zijn met elkaar eens geraakt. En alle 5 tegelijk gaan ze naar Mozes, naar Eleazar, naar de priester, naar de leiders van het hele volk. Dat zijn die mannen die al juist hebben gezegd dat er iemand moet doodgestenigd worden. Die 5 zussen nemen het heft in eigen handen. En eigenlijk op het moment dat er een teneur is van, als ze het niet meer zien zitten, mensen die dat been en steen klagen, heb je die 5 zussen die dat eigenlijk zeggen van, kom, we gaan hier proberen toch een keer te praten. Zien of de leiders van het volk van Israël tot de reden vatbaar zijn. En het straffe, het gekke, het opvallende is wat er daarna gebeurt. Mozes, die zit daar inderdaad met een probleem, met iets wat nog niet eerder was voorgevallen. Een man met 5 dochters, die heeft eigenlijk geen wetmatige erfgenaam. Wat gaan we daarmee doen? Volgens de wet heeft die man eigenlijk geen erfenis na te laten. En die 5 dochters, ja, die hebben een probleem. Wat gaan we daarmee doen? Het lijkt alsof wat God zich laat verbidden. God zegt, die meisjes die hebben gelijk. Die meisjes die hebben gelijk en ze hebben wel degelijk erfrecht. Het leek even een hopeloze situatie voor die meisjes. Ja, hun vader was gestorven, ze hebben geen broer, die vader heeft geen zoon nagelaten. De wet is de wet, ja, daarmee houdt het op. In België moeten we ook niet zomaar proberen tegen de wet in te gaan en zeggen van, kom, we gaan een keer de wet gaan veranderen. Het lijkt een hopeloze situatie. Hier hebben ze dat toch gedaan. Ze hebben hun gelijk gekregen. Dat is de wet die dat maakt dat een bloedlijn verzekerd blijft. Zodat niemand ooit, geen enkele Israëliet, ooit zijn bloedlijn kan afgesneden worden. Dat is de zegen op de dochters van Zelofgad. Vandaag de dag nog steeds, dat zie je bij de Israëlieten. Zij kennen dat. De zegen op de dochters van Zelofgad, die maakt eigenlijk, dat is eigenlijk een wet, die dat maakt dat een bloedlijn niet kan afgesneden worden. Dit was een paar millennia voor Jezus komt. We gaan in de Bijbel een paar millennia vooruit. We gaan naar een andere tekst van ook een hopeloze situatie. Ogenschijnlijk hopeloze situatie. In Jeremia. Even wachten. Jeremia. Jeremia hoofdstuk 22. Opnieuw even de context schetsen. We zitten in de periode vlak voor de Babylonische ballingschap. Je weet wel, het volk van Israël heeft heel veel ups en downs gehad. Een goede koning, een slechte koning, nog een slechte koning, nog een slechte koning, nog een slechte koning, een paar profeten en weer een goede koning en weer een slechte koning. Heel veel ups en downs en ja, het lijkt wel een golfbeweging met de richteren en de profeten. En ze proberen telkens weer opnieuw om het volk tot God te brengen. En op een zeker moment is het genoeg geweest en het volk van God wordt in ballingschap weggenomen en ze gaan naar Babel. Jeremia was een van die laatste profeten die dat het ook heeft meegemaakt. En Jeremia die zegt op een gegeven moment in Jeremia 22, hoofdstuk 22, vers 28, tegen de laatste koning. Tegen de laatste koning van het twee stammenrijk van Juda. Dat was koning Jechonia. heeft het weer opnieuw heel erg bond gemaakt. Jeremia was iemand die had zichzelf niet heel erg populair wist te maken bij de koningen. Waar de andere profeten gemakkelijk al een keer naar de mond van de koning durfden te spreken, was Jeremia werd een beetje aanzien als de pessimist. Degene dat altijd de slechte nieuws kwam brengen, dat gaat hem ook hier doen. Jeremia 22 vers 28 tot 30. En dan gaat het over koning Jechonja. Jechonja is een afstammeling van koning David. En hij was koning. En dan staat er, is Jechonja soms een afgedankte stuk geslagen pot? Is deze man een kruik die nergens meer toe doet? Waarom worden hij en zijn kinderen weggeworpen, verdreven naar een onbekend land? Land door land, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt de Heer. Nu komt het. Stel deze man, koning Jechonja, stel deze man als kinderloos te boek. Schrijf dat zijn leven mislukt is. Want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over Juda regeren. Voilà, boem patat. Jechonja, je had een bloedlijn. Je hebt het zo zwaar verpest. Het is gedaan. Jij hebt geen bloedlijn meer. Jij hebt geen afstammelingen meer. Er staat niet van, zijn kinderen mogen niet op de troon zitten. Niet zijn kinderen en zijn kleinkinderen of tot 10 generaties. Nee, geen van Jechonja's afstammelingen mogen ooit nog op de troon van David zitten. Oeps. Eigenlijk, ik weet niet wat je het ziet, eigenlijk komt er hier een probleem. Hier zit er eigenlijk een zwaar probleem aan het ontstaan als je Gods hele heilsplan kent. Geen van de afstammelingen van Jechonja, zoon van David, mag ooit nog op de troon van David zitten. Wie ziet er een probleem? Wie denk je dat een van zijn afstammelingen gaat worden? Zou moeten worden. Jezus zit in die lijn. Oeps. Ik weet niet of Jeremia het zelf überhaupt besefte, hè? Maar Jezus die zit in die lijn. Die zit rechtstreeks in die lijn. Straks gaan we kijken naar een geslachtsregister. Hoe spannend. We gaan kijken naar een geslachtsregister en dan ga je zien dat Jezus recht in die lijn valt. En Jeremia, die profiteert hier, die spreekt eigenlijk een vloek uit over Jechonja. Die zegt van, man, je hebt het zo zwaar verknald, het is gedaan. Je waart het laatste en het is gedaan. We gaan in ballingschap. Geen van uw nakomelingen mag ooit nog op de troon van David zitten. Dat is het moment dat het even lijkt alsof het Gods helftplan een probleem krijgt. Dat is het moment dat de duivel in zijn bokkenpootjes begint te wrijven en een vreugdedansje begint te maken. Hij denkt dat hij aan het winnen is. De bloedlijn van koning David is doorgesneden. Een ogenschijnlijk hopeloos probleem. Jeremia, nota bene, hij zelf en heel veel andere profeten, die profeteren. Bijvoorbeeld, je moet niet veel verder kijken, Jeremia 23 vers 5. Daar zegt hem. Jeremia 23 vers 5. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg zal ontspuiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Ja, maar Jeremia, hoe kun je dat nu maken? Hoe kun je dat nu zeggen? Je hebt net de bloedlijn doorgesneden. Hoe kun je nu zeggen dat Jezus toch een afstammeling van Jechonja? Hoe kun je nu zeggen dat er een rechtvaardig is iets anders, hij was ook rechtvaardig, rechtmatig, dus werkelijk, wettelijk, een rechtmatige erfgenaam gaat komen, die op Davids troon gaat zitten. Ik weet niet wat je de ogenschijnlijke tegenstrijd hier ziet. Jeremia die vertelt iets wat zichzelf lijkt tegen te spreken. En dat is het moment dat je begint af te vragen, hoe zit dat nu met Gods helsplan? Gods helsplan, het lijkt al een paar keer in de Bijbel, als je daarnaar kijkt, denk je van, oei, dat komt niet goed. Een ander moment, dat volgens mij de hemel op zijn grondvesten bijna leek te beven, was het moment dat Jezus in Gethsemane zat en hij zegt van, Heer, laat deze beker maar aan mij voorbij gaan. Ja, ergens begrijp ik dat wel. Maar alles wat Jezus vraagt, dat gebeurt. Als Jezus zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Helsplan, dag. Christenen, dag. Jij en ik, hel. Het is gedaan. Als de beker aan Jezus was voorbij gegaan, wat hij zelf heeft gevraagd, wat ook zou moeten gebeuren, was het gedaan met het helsplan. En hoe groot is het wonder dan, dat op dat moment Jezus zegt van, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dit was ook zo'n moment. Bloedlijn was doorgesneden. De zoon van David kan niet meer op de troon gaan zitten. Ik heb ooit het voornemen gehad om een boek te schrijven. Het was niet meer als een idee, het is er nooit gekomen. En het boek zou als titel hebben, er staat een foutje in de Bijbel. Ironisch bedoeld natuurlijk. Zo, het intrigeert mij wel, zo van die tegenstrijdigheden in de Bijbel. Van, ja maar, hoe zit dat nu? Wat is daar nu eigenlijk wat is nu de clue? Hoe kun je nu twee teksten die dat elkaar tegenspreken, hoe kunnen we dat nu ooit proberen op te lossen? Het was mijn broer die had mij, mijn oudste broer, heeft 6 dochters overigens. Mijn oudste broer die heeft mij dat een keer verteld. Van, ja maar ja, wacht even, ik ken de zelf gehad, ik ken de Jeremia, en die begint dit verhaal zo uit te leggen. Voor mij was dat een eye-opener. We gaan kijken, samen kijken wat er gebeurt. We gaan kijken in Matthäus. Je mag misschien een vinger bij Jeremia laten, of een bladwezer. Ik ga straks nog even teruggaan naar Jeremia. Maar we gaan kijken naar Matthäus hoofdstuk 1. Als je ooit de Bijbel wilt gaan lezen, begin bij het Nieuwe Testament. Dan kun je gelijk beginnen bij het geslachtsregister. Hoe spannend, leuk. Matthäus hoofdstuk 1. Daar zie je eigenlijk een geslachtsregister van die is de zoon van die, en die is de zoon van die, en die is de zoon van die. En zo zien we eigenlijk een heel geslachtsregister van Abraham tot David, en van David tot Jezus. En daarnaast in Lucas hoofdstuk 3, vers 23 tot 38, zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Nu moet je wel weten, Matthäus die schrijft aan de Joden. Lucas die schrijft meer aan de niet-Joden, die schrijft meer aan de Romeinen en de andere mensen die dat meer beginnen na te denken over. Niet aan de Romeinen. Lucas die schrijft aan de niet-Joden. En Lucas die begint zijn optelling bij Adam. Matthäus die begint bij Abraham, Lucas bij Adam. Ze gaan ook in omgekeerde volgorde, kwestie van het makkelijk te houden. En wat ik dan een keer doe, is een keer dat proberen in een schemaatje neer te schrijven. Ja, begin maar hier. Rechts zie je de kolom van Lucas, links zie je de kolom van Matthäus. Ik krijg ze niet allemaal op één PowerPoint, als je zin hebt om een keer al die namen na te gaan, gedoe maar. Maar dus deze lijn van Lucas, die gaat hier nog heel ver onder tot diep in de kelder. Die gaat door tot aan Adam. En we gaan dus naar boven, dat is de vader op zoon. En zo zie je dat de lijn van Abraham tot en met David, dat die mooi gelijk lopen. Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Juda, Juda, Peres, Peres, Gerson of Erson is hetzelfde. Aaron, Aminadab, Nahison, Boaz, Lobet, Isaï, David. Ze zien mooi een parallele lijn. Ze zijn het tenminste met elkaar eens. En ik ben dan zo iemand die al zegt van, kom, ik ga een keer die twee helemaal naast elkaar leggen. Een keer zien of het wel klopt. Een keer gaan natellen. Of dat het aantal generaties dat daartussen staat, dat het ook het aantal is dat daarin zit. En als dat niet zo is, ja, dan wil ik weten wat er daar nu het fijne van is. Want wat zien we daar helemaal bovenaan? Helemaal bovenaan zien we plotseling dat ze het over twee verschillende zonen hebben van David. U weet wel, David met Bathsheba, dat is daar niet altijd even proper gegaan. David is daar zijn eerste zoon verloren. En Nathan die kwam om hem dat te vertellen van, ja, jij zit compleet de mist in gegaan. En toch zijn het de zonen van Bathsheba, waarmee dat de bloedlijn is voorgezet. Maar het gekke is dat Matthäus, die heeft het over de zoon Salomo, die als we kennen. David heeft het over de zoon Nathan, ook een zoon van Bathsheba en David. En dat zijn twee verschillende zonen. En als we dan verder gaan, dan zie je daar plotseling twee totaal verschillende lijnen gaan. En je mag naar de volgende slide gaan. Ja, zien we eigenlijk, hier waren we gebleven bij David en Salomo en Nathan, zien we daar plotseling twee totaal verschillende lijnen omhoog gaan. Twee totaal verschillende lijnen. Om uiteindelijk helemaal op het laatste uit te komen bij Jozef, de vader van Jezus. Maar enfin, hoe kan dat nu? Allee, ik bedoel, je hebt toch maar één vader en je hebt toch maar elke, en het gaat toch over één zoon, er kan toch maar één lijn worden getrokken. Hoe zit dat nu? Dat zijn de vragen die op mij op zo'n moment bezighouden en ik wil daar graag het fijne van weten. Jozef, daar zijn we het over eens. Jozef was niet de biologische vader, maar was wel de wettelijke vader van Jezus. En Jozef, zijn papa, was Jacob. Oh nee, was, Heli. Wacht. Volgens Lucas was Jozef zijn vader Heli. En volgens Matthäus was Jozef zijn vader Jacob. Maar allee, kom. Ik weet niet hoeveel papa's dat jij hebt. Ik heb er maar één. Een papa kan meerdere zonen hebben, ja, maar niet omgekeerd, hè? Hoe zit dat? Hoe zit dat nu? Allee, kom. Wie heeft de mogelijkste verklaring, denk ik hiermee? Hoe kan één iemand nu meerdere vaders hebben? Kan gebeuren, inderdaad, dat dacht ik ook. Van tijd, zoon van betekent niet letterlijk je biologische zoon, maar kleinkind of later geslacht overgeslagen. Maar het probleem is, dan zouden we ergens die lijnen weer moeten kunnen gelijk trekken. En hier lukt dat niet.
Is het genealogische lijn, Israël, Jacob en Israël?
Ja, dat zou kunnen. Maar dan hebben we het al over heel, heel, heel veel naamwisselingen. Weet je nog waarmee dat ik ben begonnen met de eerste tekst uit Numeri? Weet je nog hoe dat die mens heette toevallig? Zijn dochters. De zegen op de dochters van Zelfgat. De zegen op de dochters van Zelfgat. God heeft zich laten verbidden. En de wet was, als er iemand is die dat alleen maar dochters heeft, dan wordt eigenlijk die een van die dochters wordt rechtmatig erfgenaam van die persoon. Op dat moment zien we dat de biologische vader van moet ik even zien dat ik het juist zeg, de biologische vader van Jacob Jezus zal van Jozef de biologische vader van Jozef zal Heli geweest zijn. En Jacob was ook een vader van Jozef. Misschien geen biologische vader, maar toch een compleet 100% rechtvaardig, rechtmatige vader. Waarom? Maria zal wellicht geen broers of zussen hebben gehad. Zussen misschien wel. Jacob was de papa van Maria. En Maria is de 100% rechtmatige erfgenaam van Jacob. Wat Jozef zijn rechtmatige zoon maakt. Voor ons westerlingen is dat wat moeilijker te beseffen. Henny en ik zijn, zoals je misschien weet, een jaartje in Afrika geweest. En we zijn met onze nachtwaker een keer meegegaan naar zijn geboortedorp. En een van de eerste mensen die dat we daar tegenkwamen, dat was zijn broer. Hey, wow, tof. We zien hier gelijk zijn broer. En even later, ma petit mère. Dat is zijn kleine moeder. Allee, kom. Dat zag je nu toch niet tegen de moeder. Oké, ja, ze was ook niet groot van gestalte. Maar goed. En even later zagen we nog een moeder van hem. Oei. En nog een broer, en nog een broer, en nog een paar neven. En nog een vader, en nog een vader. Wacht. Dat klopt hier niet. En dan pas begint je wrang te vallen, van oké, goed. Dat is daar natuurlijk een beetje in die cultuur. Mensen die elkaar zo goed bevriend vinden, dat is onmiddellijk familie. Dat zijn gelijk broers en zussen. Wij vinden het al stoer dat we van binnen een gemeente kunnen vertellen dat we broers en zussen zijn van elkaar. Voor hun is dat weinig nieuws. Dat zit er gewoon in de generatie zo ingebakken. Dat zit in die hele maatschappij zit dat zo ingebakken. Dat zijn broers en dat zijn zussen. Dochters van Zelfgat, de zegen op de dochters van Zelfgat maakt dat een zoon, een schoonzoon, 100% rechtmatige erfgenaam is. Dus, Jozef heeft twee papa's. Twee 100% rechtmatige papa's. Dat zijn Heli en dat zijn Jacob. Dat is nu een keer het triomfmoment. Dat is het moment dat ze oogschelpen afvallen, dat je niet zegt van, ja, er staat een foutje in de Bijbel, kom, we zullen het maar links laten liggen. Nee, dat is het moment dat je ziet wat dat God, die had zich millennia, vele millennia daarvoor heeft laten verbinden door de dochters van zelf God, op dat moment al wist wat er allemaal ging komen. Hij wist op dat moment al van, die bloedlijn die gaat ooit een keer door de profeet Jeremia worden doorgesneden. En dan moeten we weer opnieuw kunnen rechtbreien. En dat gaan we doen door de zegen op de dochters van zelf God. Twee bloedlijnen naast elkaar. Het moment dat ik dat besefte, dat je dat ziet. Goh, dat is een kippenvel moment. En dan komen we eigenlijk bij onszelf. Dan komen we bij jou en mij. We zingen het gemakkelijk, hè? God heeft een plan met je leven. Je bent hier met het doel. En we zeggen het gemakkelijk, God is almachtig en ik geloof. Maar de vraag blijft van, ja, maar kun je nog werkelijk dat vertrouwen hebben? Ik vind dit soort zaken, dat is voor mij de kick die dat ik van tijd een keer kan gebruiken om te zien van, ja, God is echt. En God heeft een helsplan. Dat hij vandaag de dag nog steeds in jou, in mijn leven, wilt verder laten werken. De vraag is natuurlijk, in welke mate laat jij hem dat doen? We gaan nog een paar boekjes verder naar Johannes. Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1 vers 12. En daar staat: wie hem ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven. Het voorrecht om kinderen Gods te worden. Dat gaat over jou en over mij. We hebben het over de rechtvaardigheid, de rechtmatigheid, dat Jezus eigenlijk een 100% erfgenaam is op de troon van David. Jij en ik, wij zijn kinderen van God. Nu, er staat daar niet gewoon zomaar, er staat ook een voorwaarde bij. We zijn, hoofdstuk 1 vers 12, ons heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden, vers 13. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen, of uit de wil van een man, maar uit de wil van God. En de voorwaarde staat eigenlijk daarvoor. De voorwaarde is dat we in zijn naam geloven. Dat we dat geloof, het moeilijke, het vertrouwen, die hoop, het geloof, dat we dat kunnen vasthouden. Dat is moeilijk. Ik vind dat moeilijk. Maar dat is wel hetgeen wat er staat van, oké, ja, jij en ik zijn de kinderen van God. Ik weet niet wat je nog je Bijbel open hebt bij Jeremia. Zo niet, mag je nog een keer teruggaan. Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11 tot 13. Mijn plan gaat over Gods plan met jouw leven. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken. En ook vinden. Als jullie tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. Ik weet niet of je het zelf kan, hè? Een stuk overgave, een stuk vertrouwen, een stuk geloof. Hoe moeilijk dat soms kan zijn. Het is voor mij een oefening. Maar ik probeer het. En we gaan een moment stil worden. En ik ga je eigenlijk uitdagen om te kijken wat de momenten zijn in je leven waarvan je zegt van ja, ik vertrouw wel op God, maar ik ga dit toch maar even zelf doen. Want wat ik zelf doe, dan doe ik altijd beter. Ik weet niet wat er van die momenten zijn in jouw leven. Misschien zijn dat de momenten die je een keer met de Heer wilt bespreken. Het moment dat je je zorgen aan de Heer wilt op de Heer wilt afwentelen. We gaan een moment stil worden. Daarna sluit ik af. Als je luistert naar mijn stem, zul je wonderen ervaren. Dan zul je verbaasd zijn van wat ik kan en wil doen door jou heen. Ik ben God, ik ben onbegrensd. Wat ik in de Bijbel deed, doe ik ook nog vandaag. Luister naar wat ik zeg tot je. En je zult veranderd worden. Ik ben de God die spreekt. En ik wil vandaag tot jou spreken, zegt Jezus. Geef aandacht aan mijn woorden, dan zul je antwoord krijgen op je vragen. En dan zul je ook het leven vinden waar je zo naar verlangt. Maar geef aandacht aan wat ik je zeg. Amen.